Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van. Het programma waarin ik, Pieter Tinberg, ontwijk, duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan broer en zus acteurs Clemens en Klavertje Patijn. Soms zou je willen dat je herinneringen even kon terugdraaien, want jaren geleden zag ik het gezin Patijn met jonge kinderen al voorbij lopen, waaronder een vrouwelijke vriendelijke opa die erg op zijn dochter leek en een snor had. Na de voorstelling Mijn Geheime Vader vraag ik me ergens toch wel af of dat een echte snor was. En ook, hoe zag hij er ook weer precies uit? Maar goed, Clemens en Klavertje zijn kinderen van een zogeheten geheim agent en ze maakten er de voorstelling Mijn Geheime Vader over. Een hele leuke muzikale voorstelling die hopelijk weer in reprise gaat. Dat was tijdens de voorstelling nog niet helemaal duidelijk, maar dat zullen we straks wellicht horen. Daarnaast woont Klavertje ook bij mij om de hoek en zaten haar kinderen bij de mijne op de lagere school. Kortom, qua gezellige korte praatjes en ook qua konijnen voeren kwamen we net achter. Althans, was ik alweer vergeten. Gaan we al heel wat jaren mee. Haar broer ken ik, afgezien van de voorstelling, nog maar een kwartier. Namelijk sinds ik erop haalde, ook al in Amsterdam-Noord. Dus ook een beetje Amsterdam-Noord vandaag in de uitzending. Maar bij beide heb ik ook een waar ken ik ze ook weer gevoel van. Omdat ze naast de theaterwaak toch heel vaak lastige gastrolletjes dan in dingen hebben, waardoor je denkt, ja, dat gezicht dat heb ik geloof ik wel eens eerder gezien. Op televisie of iets dergelijks. En bij Klavertjes dan denk je, oh, daar is de buurvrouw. Al met al, om heel verschillende reden leuk om Klavertje en Clemens Patijn broer en zus te mogen ontvangen. Klevertje en Klavertje Patijn. Ik ga er helemaal struikelen. Van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, en jullie hebben samen ook muziek ook uitgezocht. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Ik ben eigenlijk gewoon vooral nagegaan wat muziek die ik vaak draai, die op mijn playlist staat of in mijn bibliotheek op Spotify. En nou ja, ik kom erachter dat dat vaak muziekjes zijn die ik regelmatig draai en die ook me ergens wel gevormd hebben. En de keuze is gebaseerd op de muziekjes die ik eigenlijk al vanaf mijn jeugd draai.
Oh ja, want jullie hebben er 11. Nou, dat gaan we bij een lange na niet redden. Dus het wordt een lastige selectie. Zoals bijna altijd in deze uitzending. Heb jij ook nog één breng gehad? Of heb je gewoon gezegd, Klavertje, doe maar wat?
Omdat we broer en zus zijn en eigenlijk een beetje in hetzelfde tijdsbeeld, jaren 80, zijn opgegroeid.
Wat ben jij inderdaad, de ouder of de jongere?
Ik ben de oudere broer. Oh, ja. drie jaar ouder. En we hebben deze muziek samen in overleg aan jou doorgespeeld. En muziek is natuurlijk op een bepaalde manier een tijdmachine. En de muziek uit je jeugd of je tienerjaren, dat is de muziek die bij iedereen in het hart en onder de huid gaat zitten. En die je maar op hoeft te zetten. En je bent weer even zo oud als toen het uitkwam. Of toen je het voor het eerst ontdekte.
Dus bij jullie ergens rond de jaren 90, hè? Zo moet je zitten aan te denken.
Ja, en nou ook nog wel dingetjes ver daarvoor. Maar die wij natuurlijk leerden kennen. En we hebben een brede muzieksmaak. En we zijn met vele soorten muziek grootgebracht. En daar hebben we even een greep uit gedaan.
Prima, waar gaan we mee beginnen?
Walking on the Moon, daar gaan we mee beginnen.
Okay. Even kijken.
Oh, ja, als je dat hebt, tenminste.
Ja, die staat erbij. Dan gaan we beginnen met Walking on the Moon.
Thank you.
En u luistert naar de platenkast van Klavertje en Clemens Patijn. Jullie, ja, ouders hielden trouwens van de KL-klank. realiseer ik me wel toen ik voor jullie hoorde. En jullie hebben de samenvoorstelling Mijn Geheime Vader gemaakt. En ik dacht, toen ik keek, en, want zo vaak spreek je dan ook weer niet. Jullie vader is overleden. En dat was een soort eerbetoon. Maar halverwege het hier naartoe lopen bleek hij zijn enkel verstuikt te hebben. Of het was ook weer.
Uitgegleden in de sneeuw.
Te zijn. En toen dacht ik, oké, die vraag hoef ik niet te stellen. Live and kicking. Ja. Nee, vertel toch maar eerst waar hij over gaat. En daarna weet je al dat de vraag komt, heeft hij hem al gezien? En wie kijk ik aan? Ja, dames voor.
Waar gaat de voorstelling over? Nou, de voorstelling gaat over... Eigenlijk over ons, de kinderen van een geheim agent. Over een man die 40 jaar lang in de contraspionage heeft gewerkt. En,
bij de AIVD.
Bij de AIVD. Ja. En
BVD, toch? Ja,
ja, klopt. Ja. Ja, sinds 2002 is het veranderd naar AIVD.
Ja.
En dat heeft een bepaalde invloed gehad op hem, ja. Maar ook op ons. Nou ja, hij heeft altijd ook moeten zwijgen. Dus hij heeft eigenlijk 40 jaar lang niks over zijn werk kunnen vertellen. En en je zag op een bepaalde leeftijd zagen wij als kind... Nou ja, dat toch wel invloed heeft op hem. Soms zag je hem, als je dan naar hem keek... dan zag je een bepaalde tristesse of eenzaamheid om hem heen hangen. Ja. Omdat hij nooit wat kon delen met mensen. Over zijn werk. Of gewoon, ja, hoe was het op je werk? Ja, dat was voor hem niet.
Ja. Ja, nee, want ik dacht wel... en dat zal vast al 10.000 keer gesteld zijn... niet zo heel gek dat die twee kinderen krijgt... die allebei het acteursvak in zijn gegaan.
Ja, kijk, op een bepaalde manier is hij ook... hij stond natuurlijk... zijn functie was runner, operateur. Dus dat is eigenlijk de meest James Bond-achtige functie binnen de BVD. Dus je gaat eigenlijk de straat op om contact te leggen... of binnen te dringen bij organisaties... of potentiële clubs die Nederland zouden kunnen bedreigen.
Ja.
Natuurlijk is dat helemaal... werkt zo'n team vanuit de geheime dienst... samen.
Ja.
Maar hij ging dus onder andere namen de deur uit. Onder aliasen. En met de complete verhalen. En eigenlijk een hele rol voorbereid. Een actor prepares. En ja, en wij wisten niet veel van zijn werk. Maar alles wat je niet weet en een klein beetje weet... ga je in je fantasie groter maken. En dan ga je ook op een bepaalde manier spelen als kind misschien. En kruipt dat misschien toch ook al onder je huid om...
Nou, jullie vader moest denk ik ook vaak een bepaalde... moest, dat lijkt me duidelijk, ze is nu verteld, moest acteren.
Ja.
En zich anders voordoen dan hij was.
Zeker. Klopt.
Ja. En in die zin, in de schaduw. En wij kozen bewust de spotlight.
Ja.
En hij moest heel geloofwaardig en acteren. En eigenlijk professioneel liegen. Of mensen om de tuin leiden of voor zich winnen... om zaken voor elkaar te krijgen of ergens binnen te komen. En dat moest zo goed gebeuren dat men daarin tuimde... en hem voor zakenman aanzag. Die handelde in... Ja,
wat dan ook.
Bloemen of... Bloemen? Geen idee, want dat is helemaal uitgewerkt en uitgedokterd... hoe zo'n verhaallijn of karakteromschrijving is opgebouwd.
Nee, want... Nee, jullie hebben ook heel veel muziek meegenomen. Dus ik zit in een non-stop strijd ertussen. Nee, we gaan straks verder vanuit het... Nou, James Bond. Nou, inderdaad. Zeg het maar.
Doe maar dan even American Pie.
En heb je daar nog een reden voor? Of wil je die straks zeggen?
Nou, daar begon voor mij eigenlijk met dat nummer... het optreden voor mensen.
Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day. The music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.
U luistert in de plaatkast van de acteurs Klavertje en Clemens Patijn. Normaal kap ik mijn nummers nooit af, maar deze duurde wel erg lang. Ja, we zaten een beetje in de James Bond fase natuurlijk van jullie vader. En toch om ook die vraag van al vastgesteld te worden. Heeft hij het al gezien? En wat vond hij ervan?
Ja, hij heeft het gezien. En hij heeft ook als een van de eerste het gezien. Het was een doorloop in het theater.
Ja.
Want we wilden hem niet... tijdens de première voor het blok zetten of overvallen met deze voorstelling.
Ja, ik kan me voorstellen dat als je zegt, die is mijn vader, dat iedereen en mas naar hem gaat naar die voorstelling.
Nou ja, en dat was ook zijn grote angst eigenlijk. Hij is tot op de dag van vandaag heel voorzichtig.
Ja.
En hij was bang dat er misschien fotografen zouden zijn of dat er publiciteit zou zijn waar die niet op zit te wachten. Ja. Dus hij heeft echt serieus de vraag gesteld van ja, hoe ga ik dat doen? Is er niet een mogelijkheid dat ik wel kom, maar via een zijingang het pand
verlaat?
Vermomd,
zeg ik dan onmiddellijk nu tevoorschijn gezien. Hè?
Nou, hij was niet vermomd, maar uiteindelijk heeft hij het ook gewoon gezien. Maar hij heeft dus eerst een doorloop in het theater gezien.
Ja.
Zodat we, nou ja, stel dat we iets zouden zeggen waar hij het niet mee eens is, dan hadden we dat op dat moment nog kunnen aanpassen.
Ja.
En het was super spannend.
Ja.
Zowel voor ons als voor onze vader.
Je moeder was er ook bij,
die was er ook bij, zeker. Ja. Wat ze ervan zouden vinden.
Ja.
En nou, ze kwamen naar die doorloop kijken. Zaten ze midden voor, tweede rij. Echt in our face. En ze vonden het prachtig.
Nou ja, want ik dacht wel, ten eerste dacht ik van, wanneer heb je ook weer het moment dat alles openbaar wordt? Dus wellicht krijgen jullie dingen te zien over een jaar of 30, 40. Ik weet niet precies hoe lang de tijd is dat je alles mag te zien krijgen.
Wat hij gedaan heeft?
Ja, überhaupt van mensen. Je hebt
bij
toch
hem is het, of tenminste, bij hem is het echt, hij heeft de eed afgelegd en hij, dat gaat nooit openbaar worden.
Dus jullie kleinkinderen zullen het ook nooit te zien krijgen?
Nee.
Oké. Okay. Nee. Maar het andere, ze zijn, nou ja, voor cliffhangers is het interessant. Er gebeurt één heel dramatisch iets met iemand op een eiland.
Ja.
Kreta in jullie voorstelling.
Ja.
Jullie hadden best wel wat verhalen waarvan ik dacht, wow, als dat echt waar is, dan weet die familie van die persoon uit Kreta, weet dat nog wel.
Ja.
Hebben jullie daarvoor een hele dikke duim gebruikt? Of toch iets minder grote duim dan dat ik mogelijk denk?
Nee, er zitten passages in die we kijken, als kind heeft
ons nooit bronnen, namen, locaties verteld. We weten wel iets, maar eigenlijk heel weinig. En dan ga je dat interpreteren en invullen. Er is ooit iets gebeurd ergens op een eiland. Dat had de tijd toen hij met het Midden-Oosten werkte. Dus eigenlijk tegen het terrorisme na 9/11 en alles. En de Golfoorlog. Is er iets gebeurd? En daar heeft hij, ja, toch wel een soort van klein traumatje aan opgelopen. Ja. Of een klap van gekregen. Omdat het echt ook mensenwerk is. Dus je verbindt je aan mensen. En daar kun je ook al is iemand van de tegenpartij of de vijand een klik of een sympathie voor of empathisch gevoel bij hebben.
Iedereen die zelfs, ja, oké. Okay. Ja. Iedereen daar waar iets mee gebeurt, kan iets mee hebben. Tuurlijk.
Ja, ja. Zeker. En als er dan iemand verdwijnt op een bepaalde manier, dan kun je daar misschien allerlei vragen over gaan stellen. Had dit voorkomen kunnen worden? Heb ik hier schuld aan? Is dit mijn, heb ik niet opgelet? Wat heb ik laten liggen bijvoorbeeld?
Maar dit gegeven op zich, ik bedoel, het is Kreta niet, zoals je ook op een duidelijke manier vertelt. Maar dat klopt al. Het klopt, alles wat jullie zeggen, wat enigszins feitjesachtig is, klopt wel een beetje.
We zitten in de buurt, maar we slaan schijn volgens hem ook de complete plank mis.
Heeft hij dat inderdaad gezegd? Het was hartstikke mooi, maar jullie sloegen in sommige opzichten de complete plank mis. Heeft hij dat wel gezegd?
Nou, niet de plank mis, maar heeft het gewoon zo gelaten. Want wij hebben natuurlijk, wij weten flarden. Ja. En dan ga je dus inderdaad fantaseren en dingen erbij bedenken.
Of dingen in verband brengen die niet met elkaar te maken hebben of zo. Daarmee
of
slaan we de plank mis.
Of puzzelstukjes in elkaar proberen te passen die echt niet in elkaar passen. Want dat zijn twee compleet verschillende verhalen. En op een gegeven moment is ook de AIVD komen kijken.
Ja.
Naar een doorloop.
Ja?
En we wilden heel graag een samenwerking aangaan met de AIVD.
Hoe wisten jullie dat het überhaupt de AIVD was trouwens? Dat zei ze dan wel weer netjes.
Dat mag je wel zeggen. Je mag wel zeggen, ik werk bij de BVD of ik werk bij de AIVD. Maar meer kan ik er ook niet over zeggen. Of ik werk daar en daar en ik heb zo'n soort functie.
Ja, en sommige AIVD'ers zijn natuurlijk wel openbaar. Ik bedoel, de directeur van de AIVD weten we.
Ja, dit was een van de persvoorlichters.
Ja. Ja.
Dus die, we zijn daar, toen we dit hele project begonnen, hebben wij
contact gezocht. We zijn op bezoek geweest.
Ja.
Ah, ja.
We hebben gewoon gebeld zo van.
Voor het eerst op papa kantoor eigenlijk.
Ja, precies dat. Echt, nooit geweest. En we hebben tot onze stomme verbazing. Dus je belt zo'n persvoorlichter op en je vertelt, luister, wij zijn die en die. Wij zijn professionele theatermakers. Onze vader heeft hier 40 jaar gewerkt. We zijn van plan om 2025 deze voorstelling te gaan maken en spelen.
Ja, wanneer was dit trouwens?
Denk 2024.
Oh, dat is kort geleden eigenlijk.
Ja.
Ja, en ze bestaan in 2025, bestond de AIVD 80 jaar.
Ja.
Oh, dus we dachten, leuk. Nou, dat is een mooie...
En in het kader van 80 jaar vrijheid, weet je, dat wordt ook gevierd in 2025. Dus, nou ja, met die kapstokjes belden wij op. En we troffen een hele fijne perswoordvoerder. En die zei, anders komen ze een kop koffie drinken in Zoetermeer.
Wat
nou,
goed.
Dus, nou, daar gingen wij met z'n tweeën.
Dat het in Zoetermeer is, blijkbaar de AIVD. Ga verder, ja.
Ja, ja, ja.
Ja. Nee, ook dat is niet geheim. Dat,
nee, dat is een heel groot
er staat heel gebouw. Veel zeg maar, op hun website en je kan jaarverslagen
maar
lezen.
Maar wat vond je van de voorstelling?
De woordvoerder die is geweest. Er zijn heel veel AIVD'ers komen kijken bij de voorstelling. Ja, ook heel veel mensen van de MIVD. Maar ze hebben ook hun kinderen meegenomen. Dus kids die opgegroeid zijn met dezelfde soort vader of moeder. In dezelfde soort functie. Waar ook nooit over gesproken werd thuis. En die heel veel herkenden. Maar ook... Heel veel AIVD'ers herkennen zich ontzettend in de worsteling met die geheimhouding. Wat echt een deel... Je hebt misschien de spannendste baan op de wereld, maar je kan er nooit over vertellen. En als je een succes hebt, kan je het alleen maar met een klein clubje collega's vieren. Heel, heel intiem. En voor de rest mogen zelfs je collega's van team B mogen niet weten waar jij je successen op behaald hebt of wat dan ook. Het is echt... Het is heel geheim.
We gaan weer even muziek en dan gaan we... Zeg het maar.
God, wat had ik ook alweer om in het lijstje gezegd.
Carole King, Thomas Bijdal, Nash Singer, King Singers. Mooi dat van Mac en Messer. Doe maar die rust. Ja, ik had toch een rust aan jou
beloofd. Ja,
de Orchinage.
Ja, van de King Singers.
Dit is het enige wat ik soort. Ik heb de voorstelling gezien en ik zei tegen Klavertje al append. Dat was zo'n mooi deel van jullie voorstelling. Dus dat is een heel klein beetje indirect mijn verzoek. Ja. En vertel maar even, waarom hebben jullie dat ooit gevonden?
Wij wilden heel graag iets meer stemmigs in de voorstelling. En
Otjenash betekent onze vader. Het is het gebed eigenlijk. Het onze vader is het. En het zit op een plek in de voorstelling waarop je misschien wel bijna, als ook al ben je niet gelovig, zou gaan bidden. Of de troost van een dergelijk lied wel zou kunnen gebruiken als hopelijk een houvast en hoop voor de wereld.
En u luistert in de plaatkast van Spionnen, Kinderen, Clemens en Klavertje Partijn.
Dat was mooi, hè?
Ja.
Zo mooi. En waarom nou zoiets Russisch in de voorstelling? Nou, omdat onze vader heeft heel lang
tijdens de Koude Oorlog op het midden, op het Oostblok gezeten.
Ja, hij was een beetje Russisch.
Ja, zeker. Hij sprak Russisch en Pools. Of althans, dat moest hij gaan bestuderen. En dat bestudeerde hij ook om met de mensen met wie hij dus onderhandelde of die hij ontmoette op ambassades of waar dan ook in contact te kunnen komen of te begrijpen wat er werd gezegd.
Ja.
En er zit in de voorstelling ook het Volga-lied, zeg maar, van het Russisch Rode Armeekoor. En het is natuurlijk, als dat het vijandsbeeld is in de jaren 80 en waar we eigenlijk nu vandaag de dag weer staan. Ja. Maar dat komt ook zo vanuit muziek, dat is een universele taal. Dat verbindt mensen en hoe, hè, dat je ook de schoonheid daarvan kunt proeven.
Ja, ik dacht onmiddellijk, daar vond ik het ook mooi inderdaad. Je kan geen echte hekel meer aan Rusland als je dit hoort.
Nee.
Precies.
Nee.
Komt ook zoveel moois daar vandaan.
Ja.
En ja, dat is zo zonde als dat nu allemaal, ja.
In het beeld ook.
Ja.
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 Nou ja, er zijn zoveel Russische componisten en muziek. Ja, en moet dat dan allemaal verboden of omgedraaid worden? Of blijft dat? Heeft toch zijn schoonheid en zijn waarde? Een Tsjechov theatervoorstelling of toneelstuk heeft toch ook totale actuele zeggingskracht vandaag de dag? En ja. Nou, dus en ook onze vader die luisterde heel graag naar Chopin, die een Pool was.
Ja.
Maar ook naar Tchaikovsky of Shostakovich en echt heel veel.
Hij had geen heel kwaad Russisch gevoel, zou ik maar zeggen.
Nee, nou ja, maar ook om die cultuur te begrijpen en dat wat van de mensen is tot je te nemen, te begrijpen wat hun schoonheids- of idealen zijn, om je daarin of toe te verhouden als West-Europeaan. En ik denk dat dat ook een onderdeel is van een actor prepares.
Ja. En hij had ook echt wel een liefde voor vreemde talen.
Ja.
Hij heeft onwijze talenknobbel.
Dat moet je ook wel kunnen. Ik bedoel, als je even moet overschakelen van het wat jullie beschrijven in de voorstelling van het Russisch na het Arabisch, oké. Ik wil alles maar afluisteren. Het lijkt me dat ontzettend moeilijk, eerlijk gezegd.
Ja, zeker. Dus hij heeft daar gevoel voor. En hij vindt het ook mooi, die vreemde talen. En wil dat dan ook zo goed mogelijk beheersen en uitspreken. En zoals het hoort. En daar doet hij alles aan.
Dat vond hij ook wel leuk waarschijnlijk aan het werk.
Zeker. Ja. Absoluut, dat vond hij heel leuk.
Ja, want er zaten twee dingen die ik mooi vond aan jullie voorstelling. Eén natuurlijk, waar we het al een beetje over gehad hebben. Jullie kind als kinderen van Spion, waarbij jullie dus al soort bijna een groep hebben gecreëerd. Kinderen van Spionnen, begrijp ik.
Kinderen van Spionnen, ja.
Ja.
Wat inderdaad raar is, want Spionnen hebben natuurlijk ook kinderen.
Ja.
Het zijn niet allemaal... Het andere ook wel echt een tijdbeeld. Een klavertje omdat jij het doet. Indië kwam even terug.
Ja.
Met het Indische praten.
Ja. Ja, nee, onze vader is een kind van van zijn ouders. En die komen uit Indonesië. Opa was een knielmilitair.
Ja.
En oma...
Indo's het waren.
Ja,
Indo's.
Indo-Europeanen. Ja.
Hebben jullie alle twee Indisch bloed een beetje?
Ja.
Of?
Ja.
Ja.
Oh, ja.
Ja. Ja. Onze moeder is Nederlands, maar het zit er bij ons zeker nog wel in op een bepaalde manier.
Ergens is 19e eeuw is er een...
precies. Ja. Is het samen gegaan.
Is die samen gesloten.
Ja.
Ja.
En die hebben genoeg ellende meegemaakt in de oorlog. Opa in het kamp en oma was een buitenkamper. En dat was dat was ook heel moeilijk.
Ja.
En die hebben het daar zwaar gehad. En daar is van alles gebeurd waar nooit over gepraat werd.
Ja, de periode na de oorlog, weet je, de Bersia-periode. Ja. Dat de onafhankelijkheidsstrijd losbarstte. En wat ze daar toen gezien hebben en ontbeerd. Dat heeft in 1950, toen het KNIL ook werd opgeheven... Ja. Ervoor gezorgd dat zij uiteindelijk naar Nederland zijn gekomen.
Wat wel niks over nadenken. Was jullie vader als spion ten tijde van de treinkapingen?
Ja.
Hij is hij begonnen.
Toen is hij begonnen, ja.
Dat was zijn eerste klus. Hij kwam van de marine en hij begon op de technische dienst bij de BVD.
Ja.
En hij heeft afluisterapparatuur gemonteerd in de voedselpakketten die binnen werden gebracht in de trein. Dus dat was zijn eerste...
Daar zit toch wel een sprankje. Ik bedoel, het is niet op een prettige manier afgelopen, maar daar zat wel een sprankje leuk in, denk ik dan.
Ja, nou ja, dat hij...
Daar mag hij niks over zeggen. Nee, toen waren jullie allebei nog niet geboren.
Nee, precies.
Nee, en zijn Maleise achtergrond kon hem daar goed misschien van pas komen. Ja. Weet je, omdat hij toch ook de taal van huis uit Maleise heeft meegekregen. En
Dus, nou ja, wat dat betreft, gaan jullie een reprise om die vraag maar te stellen?
Ik hoop het. Ik zou het heel graag willen. En,
we gaan in een reprise. Dat spreken we vanavond gewoon af.
Ja,
dat
we gaan in een reprise.
Er zijn nog 25 theaters, grote theaters, waar we nog niet gestaan hebben.
En ik wil alle 50-plussers en 60-plussers ook vooral aanraden. Waaronder mijn eigen moeder. omdat het wel echt die tijd ook een beetje terughaalt. Ik bedoel, het was lang geleden. Ik zou duidelijk door jouw klavertje Indisch horen praten. Althans met een Indisch accent.
Ja. Ja, en dat is ook best aan het uitsterven.
Zelfs de Indische of Indonesische restaurants, moet je tegenwoordig zeggen. Het Indisch eten. Wie houdt die recepten van oma of opa nog levend? En wie heeft er nog zin om een toko te beginnen en dat te doen? Het wordt nu allemaal misschien door een Chinese toko overgenomen, weet je, dat je dat kan kopen. Maar echt, het kwaliteit...
Juist de derde generatie.
Accent, zijn er nog mensen die, zoals jij dat dan nadoet, maar die met zo'n accent gewoon de hele dag praten?
Alleen de oude Indo's zijn er nog.
Ik denk het wel. Die er nog wel zijn.
Enkelen, maar niet heel veel.
Die hoorden wij in onze vroege jeugd toch wel vaker.
Ja, ze zijn echt langzaam...
Het is een uitstervend ras. De Indo zoals die als koloniaal bijproduct, zo noem ik het eigenlijk altijd, ontstaan is... geen Nederlander, geen Indonesiër, maar echt de mix. Degenen die worden nog een beetje doorgegeven, maar de toner verbleekt langzaam van de printer.
En ook die overleven we aan de oerwoud, dat ze daar een week moeten doorbrengen.
Overleven
we gewoon die Indo's, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dat was een vraag. Wilden jullie dus een verhaal van jezelf, maar ook een beetje geschiedenis? Jullie zijn ook een beetje geschiedenisleerkracht daar op het podium.
Ja, een klein beetje wel. In ieder geval iets over de Koude Oorlog en over...
Goed gezelschap. Dat is het gezelschap wat het heeft weg. Het is eigenlijk mijn gezelschap. Wij maken eigenlijk altijd de voorstellingen verbonden vanuit het verleden. Om te kijken naar het heden en ook de toekomst. Ja. En onze vorige voorstelling ging over geroofde vleugels en piano's uit de huizen van Joodse Nederlanders. Pianostemmen. En de voorstelling daarvoor was Senang. Dat ging over de derde generatie Indische Nederlanders.
Ben veel optreden, toch zag ik.
Dus we zijn. Die geschiedenis heeft eigenlijk altijd een grote waarde in de verhalen. Omdat het verleden zegt ons iets over waar we vandaag de dag staan. Of hopelijk naartoe kunnen gaan met z'n allen op een positieve manier. Maar daar door wel te kijken en te reflecteren op. En vooral verzwegen verhalen uit het verleden. Dus verhalen die te pijnlijk zijn of onbekend of een zwarte bladzijde in de geschiedenis vormen. Hoe we die in het licht kunnen zetten en daar aandacht voor vragen.
Zullen we even naar muziek?
Ja.
Is er een mooi muziekje dat hier nou bij past?
Ik denk Irgendwo. Heb je dat? Heb je dat
die volgens mij
zo. Comedian Harmonist?
Van de Comedian Harmonist.
Ja.
Oké.
Irgendwo, irgendwie, irgendwann. ich träum so wohl. Ein stiller Weg mir nach. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte wart ich darauf. Ich geb die Hoffnung niemals auf. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück, und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit, und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich will, wo das ist, geh ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so vom Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an.
Irgendwo. En u luistert naar de plaatkast van Spionnenkinderen, nou, dat is een beetje flauw. Nee, maar Clemens en Klavertje Partijn. Ja, heeft dit... jullie willen echt meer gebracht in jullie... Want het lijkt me toch... Ik bedoel, jullie spelen duidelijk al vaker met elkaar. Onder andere bij het eindexamenproject wat je net van vertelde. Dus het is niet de eerste keer dat je samen als broer en zus speelde. Maar toch, hoe was het om ook maar de geëikte vraag te stellen?
Om samen te spelen.
En voor zoveel publiek ook zoveel.
Ja, het was heerlijk om weer samen te spelen. We hebben dat vaker gedaan, ook bij een gezelschap Vrienden van de Dansmuziek, dat wij met een aantal collega's na de toneelschool hebben opgericht, omdat 5 jaar heeft bestaan en wat huisgezelschap was in het Rozen Theater. En daar speelden we eigenlijk veel comedies of voorstellingen die ook niet zo of die nog nooit gespeeld werden. En uiteindelijk ook een aantal Molières hebben stuk van Dario Fo hebben we gespeeld. En
een paradevoorstelling.
Jullie zijn eigenlijk maar vast dus, duo. Zo, dat was niet zo heel nieuw.
Ja, maar het was wel even een behoorlijke tijd geleden heel dat we samen hebben gewerkt.
En neem ik aan wel ook het meest persoonlijk. Althans, jullie hebben gewoon lekker even geput dat jullie. Want jullie moeder.
Ja.
Die hebben we nog amper genoemd. Was die nou onderdeel van zijn werk? Wist hij meer dan jullie en ook heel, heel wat meer dan jullie wellicht?
Ze wist wel wat meer, maar ook niet heel veel meer.
Werd zij betaald om het zo maar te zeggen?
Nee, zeker niet. Nee. Ah. Nee, maar ik zeg ook wel echt altijd, zonder onze moeder had hij het nooit zo lang volgehouden en had hij zijn werk niet zo goed kunnen doen. Want zij zorgde echt voor ons, voor thuis, voor dat het gezin op rolletjes liep. Zij heeft zich nooit zorgen over maken over het gezin. Dat deed mijn moeder allemaal. En daardoor heeft hij zich volledig kunnen focussen op zijn werk.
Het James Bond niveau, ergens in de voorstelling zeggen jullie dat ze gimeur is.
Ja.
Ja.
Was hij de Q op het gebied van de...
Dat zeg je wel leuk. Op een bepaalde manier is zij... misschien komt de creativiteit wel van hun beiden. Mijn vader vloog zijn werk ook op een vindingrijke manier aan. Maar het feit dat mijn moeder heel veel kostuums had en hele goede gimeur was, maakte het mogelijk dat hij en ook collega's gebruik konden maken van onze grote verkleedzolder om geloofwaardig vermomd de deur uit te gaan. En daar heeft zij zeker aan bijgedragen. En daar heeft hij ook gretig gebruik van gemaakt. Ja.
Ja.
Ja, of collega's. Of maar
kregen jullie ook af en toe, wat is die meneer, wie is die meneer nou die daar binnenkomt? En dan, ik laat maar binnenkomen, zou ik maar zeggen. Jullie kregen vagere mensen over het vuur dan jullie nu waarschijnlijk? Of,
Nou, de collega's van onze vader waren nogal vaag. Want die kwamen heel enkel. Volgens mij toen hij 25 jaar in het vak zit, heeft hij ooit een jubileumfeestje gegeven.
Bij ons thuis.
Bij ons thuis. We kenden een directe collega die wel eens carnaval mee kwam vieren. Want we zijn opgegroeid in het zuiden. Oh, die kwam dan wel eens. En er was nog iemand met wie hij heel nauw samenwerkte. Daar wisten we dan de naam van. En wij hadden als kind een fantastische Sinterklaasviering. Want we werden altijd uitgenodigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de AIVD onderdeel van is, op het Binnenhof. Dus wij hadden altijd een hele grote Sinterklaasvieringen
in de
Ridderzaal. Op het Binnenhof. En een echt Sinterklaas om om van te houden.
Ja. Nou, daar is ik zit nog meer te bedenken. Dan is Zwarte Piet wel handig. En dan Roetveegpiet. Maar het is heel flauw.
Dat er is een geschiedenisboekje dat onze vader, die is als toen Zwarte Piet nog mocht, als Zwarte Piet op huisbezoek gegaan bij een potentieel target.
Ja.
En om daar misschien een afluistermicrofoontje neer te zetten. En eerst wat cadeautjes te brengen en een praatje te doen. Ondertussen.
Maar hoe weten jullie dit trouwens? Want je vader vertelt niks.
Nee, klopt.
Dit heeft in een geschiedenisboek gestaan. Ja. Die uit is gegeven door de BVD toen nog.
Ja.
En daar stond over de vindingrijkheid en de creativiteit van hun mensen.
Ja.
Dat was dat stukje. Ja. Dat je soms echt,
kijk, dat noemen ze modus operandi. Dus de manier waarop zij werken, daar geven ze niet echt een inkijk of openheid in. Dat is verboden. Dat mogen we eigenlijk niet weten. Nee. Maar die is nooit hetzelfde. En ze blijven zoeken naar hoe blijven we zo dicht mogelijk bij het moment, de geloofwaardigheid van de tijd, de werkelijkheid, om niet op te vallen. En want daar gaat het om. Het gaat over onzichtbaar acteren.
Ja.
Dat is wat hij deed.
Zijn jullie meer van zijn beroep gaan houden? Of zijn werk door de voorstelling? Want ik kan voorstellen dat je ergens in gaat verdiepen. Dat je misschien van de irritatie toch een...
Nou ja, zeker wel. Ik vind het nog lijkt me ons super interessant. En wij hebben ons beide afgevraagd van, zouden wij het ook kunnen?
Ja.
En ik heb wel affiniteit met dat stukje. Het bespelen van mensen of ja.
Nou, maar ook gewoon mensen observeren en lezen.
Dat, ja.
Je kan
dat
natuurlijk
vooral
niet iemand, je kan niet gedachten lezen, maar. En daar zit ook weer iets theatraals aan. Of over acteren gaat. Over hoe doet iemand? Hoe is hij zenuwachtig? Hoe kijkt hij?
Hoe kan je de krant zitten lezen zonder dat mensen denken, waarom zit hij in de krant te lezen? Dus ik dan onmiddellijk denken.
Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat daar speelt toch ook wel. Ja, en door het heimelijke. Je wil er op een of andere manier misschien toch wel zelf werken om het te begrijpen. Maar ik denk ook dat wij zijn ook te vertrouwen op een bepaalde manier. Dat klinkt stom om te zeggen, maar
jij een Klavertje.
Ja.
Klavert kan ik ja zeggen. Jou ken ik slecht.
Mij ken je niet. Maar voorheen was het zo dat kinderen van BVD'ers of AIVD'ers, stel dat je daar zou gaan solliciteren, misschien wel een streepje voor had. Ook omdat er is een enorme family en kringen screening gaande natuurlijk. Wie is je buurman? Wie is je broer? Wie is je zus? Wie is je vader? Wie is je moeder? Wat doet hij? Dus je wordt totaal uitgelezen en gelicht als je daar gaat solliciteren. Nou, dus zo'n antecedentenonderzoek is bij de kinderen op die manier, op een bepaalde manier al
gedaan,
veilig en gedaan. Dus zullen we
gaan proberen?
Toch proberen, ja.
Ik denk dat we inmiddels iets te veel publiciteit hebben gehad.
Nee, we zijn iets veel. Als acteur. Je hebt natuurlijk ook veel in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, had je natuurlijk heel veel toneelgezelschappen die zaten te spioneren.
Ja, nou ja, de BVD is ook ontstaan vanuit het verzet.
Ja.
Toen is het.
Wie trouwens, als toch geschiedenislessen bezig waren, waren er een paar mensen die het opgericht hebben? Nou, in ieder geval vanuit verzet.
Vanuit verzet. Dan moeten we echt. Ga ik dingen zeggen die niet kloppen.
Nee, oké, moet je niet. Maar bij Soldaat van Oranje heb je natuurlijk ook zo. Zo'n scène erin.
Ja. Maar dat, nou ja, gewoon. Maar goed, toen is het dus ontstaan. En waar wilden we naartoe? Ik weet het even niet meer.
Spionnenkind.
Nee, de fantasie dat jullie het vak in zouden gaan, omdat jullie aan het acteren waren. Dat gingen we even.
En iets met oorlog, zei je.
Dat er een toneelgezelschappen ontstonden, of in de oorlog waren die ook spioneerden, zei jij.
Dat was het.
Matai was in zekere zin
ook een spion. Zeker, ja.
Zullen we even kijken, doen we nog twee of één muziekje? Ja, we doen lekker toch twee.
Diamonds on the Souls of the Shoes.
Mooi, even kijken, waar is die? Wat top.
I will try and make it like I'm kanjani kodwa sinsukwini zanamhlanje awa sibona kwenzeka kanjani awa amantombazane
she's a rich girl she don't try to hide it diamonds on the soles of her shoes he's a poor boy empty as a pocket empty as a pocket with nothing to lose sing ta-na-na ta-na-na she got diamonds on the soles of her shoes ta-na-na ta-na-na she got diamonds on the soles of her shoes 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 people say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh. Everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes.
Oh, wat is dit lelijk. Pieter, ga je schamen. Want ik reken het kaart af, maar anders hebben we het tweede nummer niet. En dus verkeerd uitgerekend. En daar, die moeten we ook nog hebben. Ja, deze voorstelling, Mijn Geheime Vader, gaat dus in reprise. Dat komt later bekend. Maar dan hou dat goed in de raad, zou ik zeggen. Voor geschiedenisliefhebbers en voor liefhebbers van mensen die gewoon een familiegeschiedenis willen zien. Wat mij betreft. Maar je zei, je doet meer. Met je, wat je hebt opgericht. Zijn er nog meer plannen die een vervolg krijgen?
Zeker, zeker. Er ligt ook een... misschien wordt de 26e het jaar van de reprises. Dat weten we nog niet. Pianostemmen staat nog altijd in de kast. Dus de voorstelling die heeft 80 keer door het land gespeeld. Die begon op Oerol met 16 piano's en vleugels in het bos. En daarna op locaties. Hebben ook hier in Amsterdam in het Kromhout Museum 11 voorstellingen gegeven. Maar we onderzoeken of we die voorstelling in het kader van herdenken april, mei 2026 kunnen hernemen op locatie.
Behalve over piano's en over stemmen, waar gaat het nog meer over?
Het gaat met name over de rol van de Nederlander tijdens de Tweede Wereldoorlog en over verantwoordelijkheid over de geschiedenis. We zeggen allemaal, we zijn verzetshelden of we zaten in het verzet. Maar als je het Nationaal Archief mag geloven, dan was 1 op de 3 Nederlanders fout in de oorlog. Dus het gaat eigenlijk over opportunisme en wat zou je zelf doen in de crisis.
En je grootouders waren grijs, zou ik maar zeggen, de lichtgrijze zone?
Ik denk dat de ene grootouders, dus dat is het Indisch verleden. En de andere grootvader, die wilde heel graag trombonist worden. Maar die werd opgepakt als jongen van 22 en de arbeidseinsatz ingeslingerd. Dus die werd naar Duitsland en naar Oostenrijk gestuurd. En die heeft daar vanaf 1942 tot en met 1945 in Oostenrijk gezeten. Okay. En daar een vak geleerd. Dus dat wordt een toekomstige voorstelling over het hebben van dromen om trombonist te worden. En het verzwegen verhaal van de geschiedenis van eigenlijk de dwangarbeider. En volgende voorstelling waar we aan werken is heeft de werktitel Grond. En gaat over het verzwegen verhaal van de rijkdom van de mens. En eigenlijk hoe kapitalen of vermogenden dat daar al bij altijd arbeid aan ten grondslag ligt. In een bepaalde vorm van uitbuiting. Dus het gaat over een hele rijke familie, een hele oude mevrouw.
Ik hoor, voor mijn linkse broers moeten zeker naar die voorstelling gaan, hoor ik al. Brengt ons langzaam bij de uitzending. Waar gaan we mee eindigen?
Met Thomas Dubdaal, You.
Niet net als ik jullie. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst.
Nou, dankjewel.
Graag gedaan. En nou, over 2 weken weet ik nog niet wie de gast is. Maar nu gaan we dus luisteren naar Thomas Dupdal met You.
To the point where I just can't remember. But then you turn me on when you lift me up and you run me down and you down and you